Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Het is de podcast met Peetsen van zaterdag 23 januari 2021... En vandaag een bijzondere gast bij mij aan tafel. We gaan het namelijk niet hebben over veldvoetbal, we gaan het hebben over voedsel. Eerder deze week zagen jullie het al voorbij komen op onze sociale media kanalen. Het EK voedsel begint dus nu over iets minder dan een jaar in Nederland. Speelsteden Groningen en Amsterdam. En Oranje als gast hier is natuurlijk gekwalificeerd. Daarover ga ik het hebben met de bondscoach. Daar heb ik heel veel zin in, want het is iemand die opgegroeid is op het veld en uiteindelijk naar de zaal ging. En daar de afgelopen jaren heeft gewerkt aan een droom. Daarover gaat hij veel meer vertellen. Dan heb ik het natuurlijk over Max Tjaden. Hij neemt je mee over de ontwikkeling van het zaalvoetbal en uiteindelijk wat het doel is straks op het EK voedsel volgend jaar in Nederland. Ik zou zeggen, veel plezier met Max Tjaden. Ja, het is iets minder dan een jaar geleden. Eerder deze week was het precies de startdatum voor de aftrap naar het EK voedsel in Nederland 2022. Amsterdam en Groningen. Ik heb het al eerder gezegd, maar de twee mooiste steden in Nederland voor mij. En met wie beter kan ik vooruitblikken op dat eindtoernooi. Het is nog heel ver weg, maar ik vind het wel heel leuk dat je er bent, Max. Max Tjaden, de bondscoach van het Nederlands voetbalteam. Moet ik nou voetbal of zaalvoetbalteam zeggen?
Nou, je zou merken dat je nu vaker het woordje voedsel gaat lezen en horen rondom dit toernooi. Omdat dat gewoon de internationale term is voor zaalvoetbal. Dus de hashtag is volgens mij ook Dutch voedsel nu. Dus wij gebruiken nu meer in internationale context meer het woordje voedsel.
Wel goed dat je trouwens over die hashtag begon. Hè? Je appte me van de week. Toen zei ik, wat is de hashtag? Ik ben trainer, ik ben bondscoach. Ik ga niet over de marketingtermen. Nee, heel goed.
Maar dan ga ik dat wel informeren. En dan krijg ik ook wel gelijk reactie dat het Dutch voedsel is.
Ja, heel mooi.
En dat gaat ze geleidelijk aan laten landen.
Ja, ik vond het mooi. Jij komt hier de studio binnen. En jij baalt dat Broes er niet is.
onderweg hier naartoe ging ik natuurlijk wel weer even wat huiswerk doen.
Ja, ik heb dus niet zo vaak mensen gehad die hier binnenkomen en zeggen, waar is Broes?
ik maakte net kennis met een andere collega.
Ja, met Jaron, inderdaad.
Ja, dus toen dacht ik van, de enige die ik ken, omdat ik best wel vaak de podcast van jullie luister, is Broes.
Ja, nee, heel goed. Nee, Broes is er niet. Wel voor de luisteraars, wij kennen elkaar al wat langer. Ik heb best wel, ik denk dat wij elkaar voor het eerst tegenkamer 12, 2012, 2013 was je assistent voor mij.
Ja,
in Rotterdam. De EK kwalificatiereeks.
Klopt.
Ja, toen kwamen we elkaar voor het eerst teken. Ik ben een keer op jouw uitnodiging een dagje intern gegaan om een video te maken. Dat was heel leuk. En je hebt zelfs een keer meegespeeld met mijn 5 tegen 5 team. Toen was ik er niet. En jouw optreden was kortstondig.
Ja, ik moet er wel op lachen, maar eigenlijk was het natuurlijk niet zo'n beste avond.
Nee.
Nee, dus ik werd uitgenodigd door Maarten Stekelenburg, collega natuurlijk bij mij bij de KNVB. Of ik een keer mee wilde doen. En dat was een geweldige avond, lekker weer. Ja. We speelden pas om 9:30 in de Power League. En tot bijna het einde ging het heel erg goed. Totdat ik een bal wegspeelde en weg wilde lopen, afzetten. En ik scheur alles af, maar Achillespees.
Ongelooflijk.
Ja, krak.
Ja. Dus, ja, dat is... want ik kan me voorstellen dat... want daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Je carrière als voetballer en als trainer. Dat het allermooiste lijkt me nog steeds zelf ballen, toch?
Ja, dus als er ergens een gaatje is... Nu merk ik wel dat het steeds minder wordt. Dat ik daarna op zoek ben. Ook omdat ik Samir Makuki een topassistent heb. Die heel veel wedstrijden heeft gespeeld voor het nationale team. Veel meer dan ik.
Ja.
Bondsridder bij de KNVB. Dan valt hij vaak in voor positiespelletjes of soms ook gewoon in de partijspel als we er iemand tekort komen. Maar vroeger was ik wel eens op zoek van misschien kan ik even als we met z'n 12 doen, maar ik wil dat net even wat andere aantallen spelen, dan kan ik zelf ook als kaatser erbij.
Ja.
Maar dat is nu wel enorm afgenomen.
Ja, want hoe oud ben je eigenlijk?
49.
49.
Dit jaar, 13 juni, word ik 50.
50, ja. Jeetje mina. En als we dan helemaal teruggaan naar een kleine Max Tjade?
Nou, dan hoeven we niet heel ver terug, want zoveel grote mensen niet
zo groot. Nee, dat denk ik ook. Maar opgroeiend, op het veld?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Want waar ben je opgegroeid?
In het Haagse. Ik ben van origine een Haagse jongen.
Ja.
Mijn moeder woont nog steeds in het ouderlijk huis in Den Haag.
Wat leuk.
In Morgenstond. En bij VCS, voetbalclub Sparta. Het werd in die tijd ook
VCS,
wel...
joh.
Ja, het werd ook in die tijd ook wel het Ajax van Den Haag genoemd.
Oké. Okay.
Veel talenten afgeleverd. En de grootste is denk ik wel Gaston Taument. Ja. Die later bij Feyenoord ging spelen.
Ja.
We hebben in Rob Jansen, de zaakwaarnemer, ook nog een trainer-coach gehad bij VCS. En daar heb ik mijn opleiding genoten. En tot het eerste geschopt, aanvoerder. Tot de hoofdklasse geschopt. Dus we werden kampioen bij Nieuwenhoren.
Ja.
De ploeg toen van Adrie Poldervaart, die speelde daar toen. Als linksback. En ik was een beetje rechtshalf. Centrale middenvelder. En dus het hoogste niveau, amateurniveau van Nederland was toen hoofdklasse.
Ja.
Maar ze degradeerden. En ik had het wel naar mijn zin op dat niveau. Dus ik maakte toen de overstap naar Tonegido uit Voorburg.
Dat is ook een mooie afkorting, toch?
Ja, zeg het maar.
Oké, wat zegt de eerste is?
Tot
ons
nut
en genoegen
is deze opgericht.
Jezus, ja. Ik wist het wel vroeger. Tonegido. Goh, bestaat ook niet meer, denk ik, toch?
Nee, is al ter ziele. Ja, klopt. Ja. En dus daar heb ik een beetje mijn carrière afgebouwd met...
Moet je microfoon een klein beetje draaien.
Ja, in de hoofdklasse. Ja. Deden we goed, deden we ook mee om de prijzen in de top.
Ja.
Met spelers als Gilbert Taument, dus dat vond ik wel mooi. Met Gaston heb ik gespeeld bij VCS in de jeugd.
En Gilbert is zijn broertje? Of?
En zijn oudere broer.
Zijn oudere broer.
Van Excelsior ook bij Excelsior heeft gespeeld. En wij vormden daar toen het centrale duo. Hij was laatste man en ik was zeg maar een soort vrije man achterin. En totdat in 2000 eigenlijk voor mij een keuze gemaakt moest worden tussen veld en zaal.
Ja.
Omdat het nationale team toen alleen maar met zaalvoetballers aan de gang wilde. En was veldvoetbal eigenlijk niet mogelijk daarnaast. Nee. Onder leiding van Vic Hermans was dat toen. Ja, toen heb ik voor het veldvoetbal gekozen. Heb ik voor het zaalvoetbal gekozen. En,
waarom?
Ja, dat lag mij toch meer. Hoofdklasse was echt wel het hoogst haalbare.
Ja.
En in het zaalvoetbal dacht ik van... misschien kan ik daar nog schoppen tot international. Eindtoernooien spelen.
Ja.
Op het veldvoetbal zat betaald voetbal er niet in voor mij. Ik was te klein. In die tijd werd echt gekeken naar fysiek sterke jongens... die hard konden rennen, duels konden spelen. Nou, was ik misschien in een andere tijd geboren...
Ja.
Wat later, dan had ik misschien wat meer kans gehad. Ik denk soms nog wel eens terug dat ik ergens een car heb gemist, een trein heb gemist toen Martin Jol mij belde.
Okay.
Die was toen amateurtrainer bij ADO. ADO Amateurs en ik speelde toen bij VCS. En toen vroeg hij of ik naar bij ADO wilde komen voetballen. Belde hij me op.
Ja.
En op de een of andere manier was dat not done. Dat deed je niet van VCS naar ADO Amateurs. Of misschien van VCS. Vroeger had je ook RVC in Rijswijk.
Ja.
Ik bleef bij VCS. Omdat ik daar ook al afspraken had gemaakt. Dat ik als jeugdtrainer aan de gang ging.
Ja.
Alleen Martin Jol die ging toen crescendo in zijn trainerschap. En spelers om zich heen. Hij ging toen naar Scheveningen. Nou, werd daar al kampioen van de zaterdagafdeling. Ja. Al heel kampioen. Nou, later ging hij naar Rode JC. Hij bracht spelers die onder zijn vleugels waren, bracht hij tussen aanhalingstekens het betaald voetbal in. Jongens als Winston Ferber, Ricky Hogendorp, Leon van Nieuwkerk, Steven het Hart.
Ja, die zijn allemaal met hem meegegroeid dus.
Ja, met hem meegegroeid of via ergens terechtgekomen. En soms denk ik wel, nou, misschien als ik aan die kar was gaan hangen. Ja, wie weet had ik het ook wel ergens kunnen schoppen tot een... Ja,
aan de andere kant, je bent nu dus wel, je bent heel veel... uiteindelijk, je zei, hè, ik wilde Oranje halen. Dat is je gelukt.
Ja.
Heel veel interlands gespeeld voor Oranje. Denk ik ook veel gezien van de wereld.
Ja, zeker. Laatst werd er naar gevraagd in een collega-podcast van jou, ja. Van jou, hè, Clean Talk. Dat heeft het me opgeleverd. Veel van de wereld gezien. Ja. Veel landen geweest, maar ook gewoon heel simpel in Europa. Hè? Maar ook in landen waar je denkt, nou, daar kom ik anders niet. Ja, dat is wel het mooie geweest van het avontuur.
Ja, altijd wat ik het gevoel heb gehad met softball. Ik vind het zelf, en dat merk ik nu ook met 5 tegen 5, ook eigenlijk leuker dan 11 tegen 11. Misschien ook omdat ik het grote veld niet meer kan belopen. Dan gaan mensen die deze podcast horen en mij wel eens hebben zien spelen, die denken, je hebt het nooit weten te belopen. Ook dat klopt. Waar ik me altijd over verbaas, over zaalvoetbal, of voetbal, hoe we het ook willen noemen, is dat het succes altijd is uitgebleven met Oranje. Terwijl wij eigenlijk alles, hè, zeg ik als leek, voor ons hebben om ook een goede zaalvoetbal, opleiding te hebben, goede zaalvoetballers voor te kunnen brengen. Er wordt heel veel op straat gespeeld in Nederland. We hebben over het algemeen vrij technische jongens. Waarom is dat eigenlijk nooit gelukt?
Nou, onze successen zijn natuurlijk met name in de beginjaren geweest. Ja. Laatst werd er ook nog iets over gezegd in 89.
Het WK, tweede.
Soufiane Toussaint, hè, is afgelopen week bij Tijd van Max geweest, afgelopen dinsdag. Heeft hij daar ook iets over gezegd. Werden we tweede in de finale, verloren van Brazilië 2-1. Ja. Live op televisie toen, Ahoy, uitverkocht huis. Ja, en die periode kort daarna hebben we ook best wel wat succes gehad. Niet in prijzen, maar wel op eindtoernooien geweest. En ook succesvol op eindtoernooien geweest. Alleen, ja, denk 2000, toen wij op het WK waren in Guatemala. Bereikten we de laatste 8.
Ja.
De eerste ronde kwamen we met 3 gespeeld, 9 punten kwamen we door. We wonnen van Egypte, Uruguay en Thailand. En toen kwamen we in een pool met Spanje, Portugal en Kroatië.
Okay.
Uiteindelijk verliezen we in de tweede ronde alles. Dus worden we per saldo 8e. Spanje wordt uiteindelijk daar de wereldkampioen. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. In 89, toen ze op het WK waren, was Spanje ook aanwezig in Nederland. Schopten ze nog geen deuk in een pakje boter. Toen hebben ze iets ingezet. En 10 jaar later heeft hun dat de eerste wereldtitel opgeleverd tegen Brazilië. Nou, toen, onder leiding van Vic Hermans, had Nederland eigenlijk ook zo'n idee. Van nou, oké, in 2000, na dat WK, gaan we iets inzetten binnen de KNVB. En daar heeft de KNVB heel veel energie en tijd ingestoken en middelen. Alleen dat heeft toen in 2010 uiteindelijk niet opgeleverd wat het had op moeten leveren. En in die tussentijd zijn we niet veel meer op eindtoernooien geweest.
Nee.
In 2005 is toen nog een EK geweest in Tsjechië.
Ja.
Hebben het niet onverdienstelijk gedaan, werden we 5e. En uiteindelijk moesten we toen weer 9 jaar wachten op ons volgende EK. En dat was in 2014 in Antwerpen.
Maar het gekke is natuurlijk wel, als je dat zo ziet, hè, die ontwikkeling steeds. Dat eigenlijk, voor mijn gevoel, Nederland, als Nederland zeg maar bij het veldvoetbal niet bij is, bij een eindronde is er chaos. Bijna Tweede Kamer vragen. Hè, als Nederland niet doet. Maar als je het zo stelt, hè, we hebben dus wel successen beleefd. WK, EK, in 89 natuurlijk het hoogst haalbare. Eén hoogst haalbare, tweede van de wereld. Maar dat er eigenlijk geen structuur in is gezet. Nederland is niet een zekerheidje op eindtoernooi.
Nee.
En dat komt denk ik ook gewoon, als je kijkt naar misschien wel hoe de KNVB dat vroeger heeft aangepakt. Hoe belangrijk het is geweest, toch?
Ja, ik denk dat ze er vroeger wel wat tijd en energie in hebben gestoken en middelen.
Ja.
Toen is er een periode geweest dat er heel veel geld en aandacht naartoe ging intern.
Periode hebben we het dan over?
Nou, dan heb je het wel over de periode dat Marcel Loosveld, de eindeperiode Vic Hermans. We hadden toen districtscoaches. We hadden toen een eigen zaalvoetbalafdeling binnen de KNVB.
Wow.
Toen werd het eigenlijk ook nog genoemd voetzaal.
Ja.
We hebben toen een eigen manager gehad in de vorm van Hans Schelling. Nou, in die periode was heel veel mogelijk binnen het zaalvoetbal.
Okay.
Nou, alleen uiteindelijk heeft het niet opgeleverd wat ze denk ik graag hadden gezien.
Als je dan terugkijkt op die periode, Waar ligt het dan aan dat het uiteindelijk toen niet die vlucht heeft genomen die het had kunnen nemen?
Nou ja, uiteindelijk ben je ook afhankelijk van je omgeving. Hè? Dus als de concurrentie wel ook doorpakt, dan lijkt het net alsof wij stilstaan. Dus met name de Oostbloklanden, die hebben zich enorm ontwikkeld. Ook in competitievormen, weet je. Ja. Dus wij hebben wel best wel veel wat tijd en energie gestoken in de dingen die we bij de KNVB doen.
Ja.
Ook in de competitie. Nou, alleen daarin hebben wij niet door kunnen pakken. Dus een voorbeeld daarvan is dat de KNVB heeft gezegd, Oké, we gaan die Eredivisie zaalvoetbal licentiëren. Dus er komen licenties. Ja, en dat heeft een korte periode geduurd. En daarna zijn we eigenlijk weer teruggevallen in het oude verhaal.
Maar waarom? Want licenties wilden ze doen?
Dat hebben we gedaan, licentievoorwaarden.
Maar waarom wilden ze licenties voorwaarden?
Ja, dan kon je bepaalde voorwaarden stellen aan deelname aan die competitie.
Want er is natuurlijk, ik weet niet of dat het is, er is altijd wel een beetje, nou, het schuurde, bepaalde clubs schuren tegen het criminele aan.
Nou ja, ja. Ja,
toch? Nee, maar dat zeg ik.
Ja, dat klopt. Kijk, het zaalvoetbal heeft in bepaalde periodes niet echt een goede daad geleverd. Hè? Dus schermutselingen, randvoorwaardelijk eromheen.
Zeker.
Ja, vervelende praktijken, laat ik het zomaar noemen.
Ja.
Dat zaalvoetbal in een bepaalde hoek heeft gedrukt, dat het altijd maar een kroegensport is.
Ja.
Hè? Nou ja, daar moet je vanaf uiteindelijk, dat imago. Ja. Ik denk dat we, nu is het letterlijk rustig rondom de teams. Maar de laatste keer dat we natuurlijk wat gehad hebben, is hier, we zitten in Amsterdam, is natuurlijk rondom de ploeg van Knooppunt.
Ik was daarbij. Ja. Sport alles uit. Ja, Marlène Knooppunt, de bekerfinale.
Ja, nou, bekerfinale.
Toch? Dat we,
ik weet niet, is dat dan hun laatste wedstrijd geweest?
Oh, dat weet ik niet, de laatste wedstrijd. Maar ik weet dat ik daar zat. Ik zat toen met Jean-Paul Rizon. En wij zaten daar, Peter Rozenbeek had ons uitgenodigd, van Marlène toen nog doelman. En ik moet zeggen, het was, ik hou daarvan. Het was echt op het scherpst van de snede, er werd dingen gezegd onderling. Gewoon echt, het was heel intens. Ja, totdat opeens iemand eroverheen sprong en toen was het rennen, vliegen en ME voor de deur. En dat Jean-Paul en ik, en Jean-Paul zeker, die heeft wat hete vuren meegemaakt op tribunes. Maar wij dachten, wat is dit joh?
Ja.
En dat ik toen ook gelijk dacht, de charme is ook gelijk je grootste valkuil. Want het is heel intens. Hè? Het is wat ik heel mooi vind aan zaalvoetbal of aan voetbal, is dat het echt een broei. Alles komt samen. Alle culturen komen samen. En dat maakt, vind ik, het allermooiste. Alleen er moet er wel een bepaalde regelgeving zijn dat het op het veld heel ver mag gaan, maar dan stopt het. Hè? Daarbuiten is het allemaal weer prima. Ja, toen ging het te ver. En dan weet ik, dan duikt alle media er weer op. En dan is het ook lastig om sponsors te zoeken. En hè, met tv die het uit willen zenden. Want die zeggen, dan hebben we dit. En, ik denk dat best wel een lastig dingetje is geweest. Dat zeg ik altijd, hè, als ik van de buitenkant kijk, waarom het nog nooit echt een fantastische tv-sport is geweest.
Ja, dus dat klopt. Dus ik ben ook bij die bewuste wedstrijd geweest. De beker wordt ontvreemd, de medailles worden weggenomen. Gekke tafereelen.
Ja.
Ik weet wel dat heel veel clubs, zo niet alle clubs die we nu hebben, het zijn daar gelukkig, op dit moment zijn het er 16 in competitieverband binnen de Eredivisie zaalvoetbal mannen. Ja, die werken er keihard aan om alles op orde te hebben. Dus ik denk dat het ook nu wel relatief rustig is. Hè? Nogmaals, letterlijk in deze periode. Maar het begin van het seizoen. En ik merk hoe de coaches.
Hoe komt het dat het nu dan weer rustig is? Is er nu ook weer sprake van licenties?
Nee, dus geen licenties. Ja, dat zit hem waarschijnlijk ook in de type clubs die deelnemen aan die competitie. Okay. Ja, ik zou daar echt geen vreemde eend in de bijt kunnen noemen nu. Nee. En dat hebben we natuurlijk wel gehad. Knooppunt was daarvan de laatste. Maar lopende al die jaren, was er altijd wel één club waarvan je denkt, moeten we even kijken of dat wel goed gaat. En je houdt je in de grote wedstrijden, hou je hard vast. En dat is nu absoluut niet meer aan de orde.
Nee.
Dus en dan is het dat die clubs eigenlijk, de KNVB is er natuurlijk voor de clubs, maar de clubs aan zich, die moeten zich ontwikkelen, weet je. Kijk, toen in die licentieperiode, toen legde de KNVB op dat clubs 3-4 keer in de week moesten trainen.
Ja.
Nou, ik vind dat persoonlijk, als je topsport bedrijft, moet dat vanuit de club zelf komen.
Ja,
de clubs moeten zelf zeggen, wij gaan 3 keer trainen, wij gaan naar 4 keer trainen.
Ja.
Nu traint iedere club, de meeste clubs, zeker in de top, die trainen 2 keer in de week.
Oh.
Plus hun wedstrijd op vrijdag, hetzij zondag, in deze competitie. Bieden we
maar waarom is dat zo minder geworden?
Nee, dat is altijd zo geweest. Oh. Dus dat was in mijn periode zo, toen ik bij Marlène speelde, bij Veerhuis, bij ZVV Hilversum. Dat is in die tussenliggende periode
geweest. Maar dan kan je het vergelijken met amateurvoetbal. Want die trainen ook twee, sterker nog, die trainen meer.
Nou ja, de top van de amateurvoetbal. Hè. Dus in mijn tijd was hoofdklasse het hoogste, trainde die ook twee keer. Ja, ik denk nu genoegzaam dat een Quick Boys van Edwin Grunholz minimaal drie keer traint.
Zeker.
En misschien wel een vierde keer, betwijfel ik. Misschien in de mooie periodes vier keer, maar zeker drie keer. Ja.
Maar hoe komt het dat zaalvoetbal, heeft dat dan ook mee te maken dat het voor sommige spelers gewoon niet te doen is? Dat er geen financiële voorwaarden geschept kunnen zijn? Dus dat spelers kunnen zeggen, oké, ik kan wel drie keer in de week trainen en een wedstrijd spelen. Hoe zit dat dan precies?
Nou ja, dus jij laat het woord spelers vallen. Ik ben van mening, de club waar ik dan twee jaar even heb gewerkt, dat is TPP Rotterdam,
zeker.
Feyenoord Voedsel tegenwoordig.
Ja.
In een periode dat ik assistent was geweest en later bondscoach werd, heb ik twee jaar daar actief geweest. Ja, ik weet niet wie de broek aan heeft. Jij laat het woord spelers vallen. Ja, ik vind dat de club de broek aan moet hebben.
Ja, maar ik bedoel, een club kan dat wel zeggen.
Ja.
Bijvoorbeeld nu Feyenoord Voedsel. Maar als die spelers zeggen, ja, maar luister, ik moet ook gewoon werken. Ik moet ook nog op het veld spelen.
Ja, nou ja, dat moet... Ja, maar ja, dus dat is dus de vraag. Dus een club waar ik zou werken, dan ben je dedicated zaalvoetballer.
Ja.
En je mag wel veldvoetbal daarnaast doen.
Maar staat hij? Ja,
ik moet er geen last van hebben. Dat zijn mijn woorden. En nu dus ook mijn internationals. Die mogen wat mij betreft prima veldvoetballen daarnaast.
Ja.
Ik ga daar geen rekening mee houden.
Nee.
Dus een trainer-coach, een verdwaalde trainer-coach die mij dan wel eens gebeld heeft. Ja, jij gaat op zondag trainen, maar hij moet bij mij zondag veldvoetballen. Vind prima.
Ja.
Nou, dan moet hij een keuze maken.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo, als je goed kan voetballen en je kan op het veld spelen, daar een goede boterham verdienen. En je vindt zaalvoetbal leuker, maar je denkt, ja, op het veld kan ik wel wat verdienen.
Ja, nou kan je ook wat verdienen waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dus je speelt in de zaal, dan de internationals spelen bijna allemaal in de top.
Ja.
We hebben met Leekste Eagles nu Joshua St. Juste, die wat buiten de top valt. Maar voor de rest zijn het allemaal jongens in
broertje
de top.
Broertje van, hè?
Het broertje van.
Ja.
Nee, de broer van.
Een broer van. En zaakwaarnemer ook, toch?
En zaakwaarnemer, begreep ik. Ja. Maar ja, weet je, dus die verdienen in de zaal ook wel een prima boterham.
Ja.
Ja,
zijn dat toch gewoon salaris waar je gewoon van kan leven?
Ja, toen in mijn tijd.
Ik
denk dat ze het prima voor elkaar hebben.
Okay. En we krijgen dan ook nog, want de premies bij Oranje zijn weggevallen.
Nou, nee. Nou, wij werken niet met premies.
Nee, maar
ze krijgen wel een vergoeding.
Oh, ik dacht dat die vergoeding weg was gevallen bij Oranje.
Ja, dat klopt. Dus toen ik startte in 2016.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja,
ja toen was het er niet.
Nee.
En toen riep ik altijd, je speelt voor de trots, voor de heer.
Niet voor het geld.
Voor de driekleur, de rood-wit-blauwe vlag, het Wilhelmus. De hele rattenplan, daar speel je voor.
Ja.
Nou, maar ja, we zijn vier jaar onderweg.
Ja.
En nu komt dat EK eraan. En die jongens hebben echt de bal uit de broek gelopen.
Ja, ja.
Ze hebben geïnvesteerd in zichzelf, in het team. Nou ja, nu het EK eraan komt, dat wisten we natuurlijk in 2018, heb ik me gemeld bij de KNVB. In dit geval doe ik dan bij Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal. Nou, wij willen die spelers optimaal faciliteren, twee jaar lang richting dat EK. Nou, toen heeft de KNVB gezegd, oké, dan gaan wij hier mee. En is daar
een budget voor
een potje voor vrijgemaakt. Dat we separaat aan de vergoedingen, de dingen die we al deden voor de jongens, kosten, werk, verlet en reiskosten, kunnen we ze nu ook nog per activiteit een vergoeding geven.
Okay. Daar, we gaan het zo even over Oranje hebben. Want wat ik heel interessant vind, als ik nu kijk, voor mij is de Eredivisie vergroot. Hè? Er zijn meer teams bijgekomen.
Ja.
Feyenoord. Feyenoord is de enige club. Ik zie natuurlijk wel, weet je, Den Haag heeft wel bijna een soortgelijk logo als ADO. Maar Feyenoord is de enige die zich committeert aan het voedsel.
Nee.
In de Eredivisie, toch?
Nee, FC Eindhoven.
Excuus.
En al langere tijd.
Dat wil ik net zeggen.
Nou,
FC Eindhoven.
Nee, alle credits.
Je houdt mij scherp.
Ja.
Want FC Eindhoven is al jarenlang
een
partij die dat doet.
En nu is er dan binnen deze 16 hebben we nu ook AGOVV. Ik weet even niet, op veldvoetbal is dat nog... dat is al afgezakt naar de amateurs. En
zeker.
Lagere amateurs, denk ik. Maar ja, qua naam is AGOVV, dat associeer je ook nog wel met de grote club. Maar FC Eindhoven is, die heeft het echt goed voor elkaar. Ja, dat kan ik wel zeggen. En het mooie daarvan is de voorbeelden van Jay Itzes en Kei de Roy. Die zijn met Jalma Hoekema met mij nog meegeweest in 2017... naar een development tournament in Portugal met de onder 17.
Oh, joh.
Speelden zij Joran Vermeulen, Arno Jansen heette die volgens mij.
En Kei de Roy is inmiddels op weg naar de top, toch?
Met die geluiden hoorde ik wel.
Ja.
Ja, en Jay Itzes zegt volgens mij bij Go Ahead Eagles, bij Kees van Wonderen. Dus ja,
maar
dat
die,
is...
Die nam je toen mee, zeg maar,
ja,
in het...
we hadden er 5 van FC Eindhoven. Pascal Maas ging toen ook nog even, ging ja, toen ook nog mee. Die kwam kijken. Anil Batlou was er toen bij. De technisch manager van FC Eindhoven Futsal. Maar daar gebeurt het wel, hoor, vind ik. Daar zijn ze echt goed bezig. De hoofdcoach Jan Vogels is ook assistent bij het tweede team van FC Eindhoven. Bij Jong FC Eindhoven. Nou, daar proberen ze echt structuur aan te brengen om veld en zaal samen te brengen. En daar ja, wederzijds de vruchten van te plukken. Ja. Dus alle credits en complimenten naar die club.
Ja, want ik heb daar een tijdje... ik denk dat hij nu al een paar jaar weg is, hoor. Michiel Peters was toen voorzitter.
Ja.
Een hele jonge voorzitter. Ja.
Michiel Peters.
En die had
Pieters,
daar ook, Pieters. Ja, die had er best wel een ideologie over, weet je. Dat hij daar ook wel in geloofde dat elkaar zou versterken en dat soort dingen.
Ja.
Laat ik het dan zo zeggen. Hoe kan het dat het dan... Nou, Eindhoven het wel, maar dat Feyenoord nu op dit moment doet... dat er zo weinig clubs, zeg maar, de toegevoegde waarde zien... om zich te committeren aan het zaalvoetbal?
Ja, ik weet niet alle ins en outs bij Feyenoord... want ik was toen al weg als
coach. Ja, het is jouw oude club, hè?
Nou ja, TPP Rotterdam. Ja, ja. Maar pas een paar jaar later werd dat Feyenoord Futsal. En Feyenoord Futsal is... Feyenoord is meer een omnivereniging, hè? Want ze omarmen ook het basketbal. Ze omarmen, als ik me niet vergis, ook het hockey en het volleybal. Dus volgens mij hebben ze 4 sporten. Zaalvoetbal, hockey, volleybal en basketbal. En dat valt dan onder de noemer van Feyenoord. En ik weet niet precies hoe de verhoudingen en de verbindingen liggen binnen die club. Of ze daar aan de overkant van het topsportcentrum en het Maasgebouw ook omkijken naar hun kleine zaalvoetbalbroertje. Dat durf ik niet te zeggen. Of dat ze alleen de kleuren dragen en de naam en het logo. Maar ja, internationaal is Barcelona natuurlijk een groot voorbeeld. Ja.
Benfica, maar, toch?
Zou kunnen, durf ik niet te zeggen.
Voor mij was Benfica altijd ook altijd.
In Portugal.
Ja.
Maar waarom Ajax dat niet doet of PSV? Ja, we krijgen al heel moeilijk voet aan de grond. Dus als ze überhaupt over zaalvoetbal denken. Waar ze het wel, Ajax zeker, omarmd hebben in de lagere regionen. En de jeugd hebben ze ook nog deelgenomen aan competities in het zaalvoetbal.
Okay.
Met Veerhuis onder andere.
Okay.
Ja, dat is altijd de vraag. Daar zou je het graag willen hebben. Hè? En dan weet je misschien uiteindelijk naar een model als bij het vrouwenvoetbal.
Ja, want ik zou meer te denken. Kijk, het is voor je uitstraling als club zijnde.
Ja,
ja, en natuurlijk, hè, het heeft allemaal te maken met de investeringen die je moet doen in clubs. En dat snap ik uiteindelijk. Maar marketingtechnisch denk ik dat het ook gewoon heel interessant is. Als jij, stel dat je een vaste avond hebt waar er gespeeld wordt. En op donderdagavond speelt Ajax in Sporthalle Zuid. Ajax voetbal.
Ja.
Lijkt mij toch heel interessant. En ik denk dat het ook uiteindelijk het zaalvoetbal in Nederland helpt.
Ja, tuurlijk.
Maar ik weet niet of de KNVB op die manier ook denkt. Hè?
Ik weet dat er een plan is gemaakt door voormalig bondscoach Nico Spreij rond het jaar 2000.
Ja.
Om daar om daarmee aan de gang te gaan. Om die BVO's te betrekken bij het zaalvoetbal.
Ja.
Ja, wordt het dan... Hè, je bent goed ingewijd in het Noord-Hollandse en West-Friese met FC Malene bijvoorbeeld. Ja. Ja, gaat FC Malene dan op in AZ? Of begint AZ gewoon een eigen zaalvoetbaltak?
Mm.
En blijft FC Malene, zoals dat bij de vrouwen volgens mij ook gebeurd is... Zeestum speelt volgens mij nog gewoon op hoofdklasseniveau,
ja,
denk
zeker.
Ik zomaar.
Ja, ja.
Maar inmiddels is daar...
Wat zou jouw voorkeur hebben? Als je nu kijkt, hè, je hebt 16 ploegen in Eredivisie. Zou je het mooi vinden als je daar gewoon... straks ook gewoon een Eredivisie hebt met gewoon Ajax AZ in het zaal?
Ja, dat zou ik geweldig vinden. Het is niet iets waar ik echt mijn werk van zou willen maken, weet je. Van dat zou een mooi doel zijn. Nico Spreij had dat toen in die tijd wel. Maar ja, het zou toch geweldig zijn als we straks een competitie hebben met Ajax tegen Feyenoord. Ik weet niet, dat heeft ook wel weer consequenties.
Die mag dan misschien wel met publiek in de zaal.
Ja,
dat moet je afvragen.
Ik weet niet wat voor taferelen we dan krijgen.
Nee.
Maar ja, dat we dat soort affiches krijgen. Ja.
Ja.
En ik moet zeggen, dan zouden we wel de eerste zijn in heel Europa. Hè? Want in Spanje is het gewoon alleen maar Barcelona.
Ja.
En daarna is het uit Madrid zit wel een club, Inter Movistar, waar FC of Hove Cubo laatst heeft tegengespeeld voor de Champions League. Maar voor de rest zijn het ook allemaal plaatselijke ploegjes. Hè? Palma Futsal, dat soort Levante.
Ja.
Maar dat zijn ook niet, die zijn ook niet gelieerd aan de BVO's in de Spaanse La Liga.
Nee. Voor mij ben je nu bijna 4 jaar bondscoach, zeg het goed?
2016? In 2016 begonnen.
16, ja.
Ja.
Toen had jij denk ik wel het doel ooit een eindronde te spelen.
Ja.
Toch?
Ja.
Wanneer kreeg je door van, hey, we hebben misschien wel een goede kans om het EK in eigen land te gaan organiseren?
Nou, heb ik nog geen moment doorgekregen. Alleen, ik ben een jongen van tekeningen. Dus in 2016 heb ik een tekening in het leven geroepen dat er een kar onderweg is Dat was richting het eerste eindtoernooi in Slovenië. Die liepen we mis. En dat was toen in 2018. Het vervelende is, vroeger, voor mijn tijd, waren de eindtoernooien om de 2 jaar. Dus je had een EK om de 2 jaar. En daartussendoor zat een WK om de 2 jaar.
Ja.
De UEFA heeft die cyclus gewijzigd naar het veldvoetbal, naar de grote mannen en de vrouwen, om de 4 jaar. Dus in de periode dat ik nu bondscoach ben, zijn er gewoon veel minder mogelijkheden om je te kwalificeren. Dus ik heb nu 2018 heb ik 1 EK gemist in Slovenië. Nou, en dit is het volgende EK 2022. Normaal zou er nog een in 2020 zou er nog een EK zijn. Zoals het vroeger was.
Vroeger, ja.
Nou, en dat WK, ben ik maar in de gelegenheid geweest om me te kwalificeren voor 1 WK. Nou, die zou dit jaar plaatsvinden, is nu verplaatst naar volgend jaar. Nou, dat is in Litouwen. Hebben we ook ons niet voor weten te kwalificeren.
Nee.
Dus toen wij in 2018 iets nieuws in het leven moesten roepen in een soort van tekening, heb ik een column van onze directeur amateurvoetbal, Jan-Dirk van der Zee, heb ik erbij gepakt.
Ja.
Die heeft ooit een wedstrijd gezien in Almere. Dat was een kwalificatiewedstrijd voor het WK. Nederland-Azerbeidzjan.
Ja.
En die werd in Almere gespeeld. En hij zag dat. Het was een van zijn eerste zaalvoetbalwedstrijden. Zo niet de eerste in zijn functie. Want hij was toen net bij de KNVB. Hij zegt, geweldig. Wat ik hier heb gezien. 1 spektakel. Hij was lovend over wat hij daar zag. En toen heeft hij geroepen dat we op weg zijn naar een voedselevenement in het Ziggo Dome dat zijn weerga niet kent. Nou, en dat artikel, hè, hij schrijft elke week of zo 1 keer in de zoveel tijd een column, heb ik eigenlijk bij de hand genomen door in 2018 te zeggen, wij zijn onderweg naar een volle Ziggo Dome. Toen was van enig bid nog lang geen sprake.
Nee.
Nou, dus ik heb die tekening laten maken met het Ziggo Dome in het vooruitzicht. 2022.
Ja.
2018, 2022. Dat verhaal heb ik onder ogen gebracht weer intern bij de KNVB. Ik zei, dan wil ik nog 4 jaar doorgaan, want mijn contract liep af in 2018.
Hmm.
Nou, en daar zijn ze ingetrapt. Met mijn woorden. Ja. Nee, dus daar waren ze ontvankelijk voor. Dus zeggen, oké, Max, dan gaan we met jou nog een contract aan van 4 seizoenen. Dus, dat was toen in die tijd hoogst ongebruikelijk. Want de KNVB deed...
Je hoort het ook niet vaak in de voetballerij. Dat je een bondscoach met 4 jaar verlengt.
Ja, dus altijd was het 2 jaar. Van eindtoernooi hoppen we naar eindtoernooi. En zij zeiden, we gaan er 4 jaar aan de gang. Nou, toen lopende dat eerste seizoen kwam Gijs de Jong en Bart van Soest bij ons op de lijn. En bij ons was Hans Gelling was toen nog de man waarmee ik contact had vanuit de KNVB, mijn contactpersoon.
Ja.
Dat Gijs de Jong ons presenteerde de internationale ambities om grote toernooien naar Nederland te halen voor de komende 10 jaar.
Ja.
En daar zat zaalvoetbal tussen.
Dat goed.
Nou, en zo is dat gelijk gelopen. Dus dat ging eigenlijk parallel aan elkaar. Dus ik had al een idee, een ambitie, een droom om een volle Ziggo Dome te bespelen. Nou, en toen kwamen zij op de proppen van, wij willen dat toernooi in 2022 naar Nederland proberen te toveren. Plus bijvoorbeeld ook in 2027 het WK vrouwenvoetbal. Mm. Nou ja, geweldig, mooi nieuws. Nou, en uiteindelijk liep dat zoals het liep. Dus toen op 26 september in Volendam bekend werd dat wij het worden, toen moest ik me wel even knijpen, weet je. Toen dacht ik, hé, het gaat gebeuren.
Ja.
Toen zat ik daar op die stoel samen met Samir. En we verloren uiteindelijk met 5-1. Ik zeg, Samir, het maakt me even allemaal niet uit, hè.
Nee.
Ik zeg, over 2 jaar hè, zitten wij ons met onze, ik zeg dan altijd met onze reet, zitten wij gewoon in een volle Ziggo Dome.
Ja.
En zo is dat gelopen. Ja, en ik ben super blij. En toen afgelopen dinsdag, dat One Year To Go moment was. En Gijs de Jong daar een praatje houdt. En Jan-Dirk van der Zee een praatje houdt. En Hans Gelling. En de mensen die druk op de achtergrond bezig zijn. Manon, Albers, Arthur Admiraal, Rosella Passier. Ja, dan zit ik daar in die stoel. Ja, en dan kijk ik zo naar de tribune waar 19 spelers zitten te luisteren. En rechts van mij de volledige staf. Ja, dan krijg ik ook kriebels.
Snap ik.
En dan heb ik er zin in straks.
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat je er heel veel zin in hebt. Want ik zie het namelijk ook voor me. Maar ik ben dus al heel groot fan van het zaalvoetbal. Ik heb het ook meegemaakt. Hè, met een voor mij in Rotterdam heb ik toen die EK-kwalificatie uitverkocht. En publiek erachter. Ik zie dat ook wel voor me in Martini Plaza en in Ziggo Dome. Enige wat ik me afvraag. Er is wel veel werk te doen, denk ik, als je... Kijk, ik had het voor mij op LinkedIn gezegd. Ik zei, voel geen druk, Max Tjade, om Europees kampioen te worden. En ik weet het, hè, totaal niet realistisch. Maar je weet hoe het gaat. Straks...
Ja, zo.
toch?
Ja, het zal moeten blijken.
Nee, ja, kijk, het is heel raar om nu te zeggen, als je de afgelopen eindrondes er allemaal niet bij bent geweest. Ja, we worden Europees kampioen. Maar je weet hoe het gaat. Er komt natuurlijk een verwachtingsmanagement. Of in ieder geval, jij moet aan verwachtingsmanagement gaan doen. Want ja, straks, hè, ik ga ervan uit, volgend jaar, wat is het, januari?
Ja, 19.
Opeens een event. We mogen weer naar wedstrijden toe. Laten we daarvan uitgaan. Even afkloppen. En dan, dan de eerste zit helemaal vol. De tweede zit vol. De derde zit vol. Ja, dan moeten de resultaten ook gaan komen.
En dan gaan we naar huis.
Nee. Max, hou op hoor.
Ik weet ook niet hoe dat gaat lopen.
Nee, maar voel je, ik kan me aan de ene kant voorstellen, heel veel zinnen, maar dat het ook wel in je achterhoofd zit van, ja, alle ogen staan, heel Nederland kijkt straks naar ons.
Ja, laten we het hopen. En ik weet dat de KNVB er heel druk mee is.
Ja.
Dus er komt wel wat op ons af. Op het team straks, zullen we allemaal merken. Vooralsnog is het relatief ver van ons bed. Maar ja, dus straks als dat EK van de mannen en het Olympische Spelen van de vrouwen achter de rug zijn. Hè, want daar gaat nu heel veel aandacht naar uit, ook intern. Ja, dan zijn wij aan de beurt vanaf dat moment. Dus met de ingang van het begin van het nieuwe seizoen zullen de pijlen op dat toernooi gericht worden. Ja. Nog meer. Ze zijn nu al op ons gericht met livestream bijvoorbeeld. Komende wedstrijden tegen Litouwen. Maar vanaf dat moment, ja, dan zal hopelijk Nederland er wat van gaan merken. Dat er een groot toernooi aankomt. Hè? Voor het eerst met 16 landen.
Ja.
In Amsterdam en in Groningen, in de Martini Plaza, niet te vergeten.
Maar... Want het is korter dan een jaar. Je hebt daar een plan van aanpak gemaakt, hè, van hoe je er naartoe gaat. Maar hoe moeten we nu de staat van dit Oranje zien vergelijken met de andere landen op een EK? Wat is het niveau, als je nu heel eerlijk bent?
Nou
nu...
ja, dus als er 16 landen aanwezig zijn,
ja,
zitten wij nu op dit moment niet bij de beste 16 landen van Europa in de ranking.
Nee.
Dus ja, dat zegt al wat. Dus ja, Wij zullen straks de laagst geclasseerde zijn.
Ja. Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat je de pool doorkomt, zeg maar? Waarin kan je in een jaar tijd ervoor zorgen dat je wel, zeg maar, bij de beste, hoeveel gaan er door? Acht.
Acht, ja. Dus de eerste twee van elke pool gaan door. Dat zijn want
dat lijkt me het eerste doel, toch?
Dus zo zien wij het ook letterlijk. Stap voor stap. Laten we maar eerst proberen bij de eerste twee te eindigen in de pool.
Ja.
Nou hebben we een iets betere uitgangspositie dan als je geen organisator bent, want je bent hoofd. Van je pool.
Ja.
Ja, dus we ontlopen al...
Eén van de sterken.
Eén van de nummers één. Of van de top vier.
Ja.
Rest nog een heleboel goede ploegen. Waar wij op goede dagen echt mee kunnen wedijveren.
Okay.
En dat zijn met name de Oost-Europese landen. De Tsjechië, de Servië. Dat soort landen. Maar ja, de echte top. Dat is laatst wel gebleken. Kazachstan. Dan leggen wij het af. Dat is de nummer vier op dit moment in Europa.
Ja. Maar hoe komt dat?
Nou ja, daar zit wel een klein nuanceverschil in. Die maken gebruik van genaturaliseerde Brazilianen.
Ja, ik las het.
Dus dat soort werk.
Ja.
Alleen, wij moeten een plannetje hebben. Mijn motto is vaak, winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.
Ja.
Dus wij moeten zorgen dat we een plannetje hebben, dat we daar goed voor de dag komen. En volgens mij memoreerde je er al aan eerder in dit gesprek, dat wij dat onze jongens echt wel kunnen zaalvoetballen.
Ja.
En jij kent een groot gedeelte van de jongens.
Zeker. Ja.
Technisch vaardig genoeg.
Zeker. Ja.
Nou, ik denk dat ik er ook tactisch nog wel wat in kan leggen met de jongens. Ja, dan komt het uiteindelijk erop neer dat ze gewoon super fit moeten zijn.
Super fit wordt
topfit.
Okay. Jullie moeten het fitste team zijn op het EK.
Ja.
Okay.
Ja. Nou, dat wordt een hele uitdaging, omdat onze jongens topsport beleven op amateurbasis.
Ja.
En wij moeten dus aan de gang tegen ploegen als Spanje, Portugal, Rusland, Kazachstan. Ja, dat zijn professionals.
Ja.
Ja. Dus hoe vaak gaat een IJsselmeervogels het winnen van Ajax?
Zo echt? Zo
nou ja, ja. Okay. IJsselmeervogels is top amateur, hè? Ja. Zeg ik zomaar. Misschien is Ajax wat te hoog grepen, maar IJsselmeervogels tegen de subtop van de Eredivisie.
IJsselmeervogels Utrecht.
Ja, Utrecht, ja. VVSB, Utrecht, een halve finale beker, hè, met Wilfred van Leeuwen.
Jeetje mina, dat is een aardige uitdaging,
ja,
Max.
Het is een fikse uitdaging. Maar
jij knijpt hem nooit, dat je denkt... Pff.
Knijpen?
Ja, dat je
nee
denkt,
joh, nee, ik ga ervan genieten.
Waar hou je aan vast op weg daarnaartoe, na nog een jaar? Zijn er verhalen die je in het verleden hebt gezien in het zaalvoetbal of andere sporten waarvan je denkt...
Ja, tuurlijk kennen we die.
Oké, maar is er een verhaal waar je aan vasthoudt?
Nou, niet specifiek. Ik ben wel op zoek naar die verhalen. Maar we kennen natuurlijk allemaal het volleybalteam.
Ja.
Het volleybalteam in... 96?
96
was dat, Atlanta. Ja. Nou ja, weet je. Maar heel kort bij... ik heb het niet helemaal op mijn netvlies hoe dat die aanloop is geweest van Sarina naar 2017.
Ja, stapte halverwege in.
Halverwege in januari daar ergens nam ze het over. Maar ik weet niet helemaal precies wat hun positie was ten opzichte van de
concurrentie. Ook organiserend land.
Organiserend land. Ja. Maar ja, met een beetje geluk, zonder geluk vaart niemand wel.
Wat maar ik is zie... het wel zo dat je op een goede dag zou je ook van Kazachstan kunnen winnen? Of moet dan echt alles goed vallen?
Ja, dan moet wel echt alles goed vallen. Dat is echt een topteam. Ja. En het zaalvoetbal, en dat gun ik de mensen zo. Kom kijken alsjeblieft. Ja. Want je ziet dingetjes.
Nou, ik zei het laatst tegen iemand. Ik zei, het voordeel van zaalvoetbal is dat ik ook vrienden en vriendinnen mee kan nemen die niks met voetbal hebben. En toen zei, ik weet niet tegen wie ik het zei. En die zei tegen mij, hoe bedoel je? Ik zei, nou, het is, je wordt meegenomen door wat er gebeurt. Je wordt elke seconde geprikkeld omdat er iets gebeurt.
Ja.
Weet je, het is heel anders dan voetbal. Voetbal kan 90 minuten 0-0 zijn. Maar hier gebeurt elke 30 seconden is er wel een kans.
Ja.
Weet je, het zijn harde duels. Je hebt het publiek wat dicht op het veld zit. In de timeouts harde muziek en dat soort dingen. Het is gewoon echt entertainment. Ja. Het lijkt, ik probeer dat altijd te zeggen, het is een mengsel tussen voetbal en de NBA. Dat vind ik zelf voetbal.
Ja. Nou ja, je wordt vermakelijk, hè? Je wordt vermaakt.
Ja.
Je zit er kort op. We hebben ervaren dat niet altijd een voordeel is, hè?
Nee.
In Sporthal Zuid in Amsterdam. Dus mensen stappen ook relatief makkelijk dat veld op.
Ja.
Maar dat is internationaal echt niet aan de orde.
Nee.
Je kan die jongens voelen, je kan die jongens ruiken, je kan ze horen. Ik zeg, Max, waarom heb jij altijd voor het zaalvoetbal gekozen? Ik zeg, lekker warm. Weet je, het gaat altijd door. Je gaat zitten, je doet je jas uit, je gaat kijken. Het is 2x20 minuten zuivere speeltijd.
Ja.
Het veldvoetbal heeft dan natuurlijk wel eens geopperd. Moeten we niet zuivere speeltijd gaan spelen? Dan hoor je ze, nou, moeten we niet een intrap gaan bedenken? Ja, ik denk, ja, dat doen we in het zaalvoetbal veel langer. Moeten we niet wisselen? Moeten we daar niet iets mee? Ja, lekker erin en eruit. Ja, en ik weet niet of jij dat hebt gehad, maar ik merk als ik mensen uitnodig, ik zeg kom kijken, collega's van de KNVB, letterlijk. Ja. Ze zeggen, Max, als je volgende keer weer speelt, laat het me weten.
Dat heb ik ook gezegd. Ik had toen in Rotterdam, in 2013, had ik dus vrienden uitgenodigd. En die waren dat waren wel gewoon voetbalfans, maar die zeiden, dit is echt super, echt gewoon, ja, gewoon heel vermakelijk, precies wat je zei.
Ja.
Ik zit een beetje in je selectie door te kijken. Is er nou nog mogelijk dat je, zeg maar, dat er in Jong Oranje of nog talenten zitten of zo, die erbij gaan komen? Dark Horses?
Nee.
Dit is het echt. Dit is de groep.
Nee, dit is het. Nee, ja. Voor nu is dit de groep.
Voor nu.
Alleen wij kennen geen Jong Oranje. En toevallig werd ik vandaag geappt.
Oh.
Omdat wij een onder 19 hebben.
Okay.
Maar geen Jong Oranje. Gaat de KNVB ook iets doen met een onder 21 team?
Ja.
Nou ja, wij hebben eigenlijk het beleid binnen de nationale teams van het zaalvoetbal bij de KNVB. Dat we eigenlijk pas wat gaan doen met een leeftijdscategorie als er internationaal wat aan de orde is. Dus als de UEFA zegt, wij gaan een toernooi organiseren. Ja, dan gaan we aanhaken. Want we hebben gewoon weg binnen het zaalvoetbal. Misschien, dat is ook een kwestie van prioriteit te leggen vanuit de KNVB, vanuit de top.
Ja.
Maar voor het zaalvoetbal zeggen wij, nou, dan gaan wij daar geen tijd en energie in steken. Dus ben je goed genoeg, dan ben je oud genoeg.
Ja. Maar zit er in onder 19 wel, waar je denkt, nou binnen een jaar kan er...
Nee. We hebben nu een keeper, die het onder 19 heeft het EK gespeeld in Letland. Het eerste EK in die leeftijdscategorie was Nederland er gelijk bij. Prestatief niet heel goed gevallen. Uiteindelijk zijn we met 3 keer een verloren partij zijn we laatste geworden van de 8 landen. Maar we waren er wel bij. En uiteindelijk heb ik uit die groep de keeper. Hè, dus dat is een groep van 12 spelers en 2 keepers. Is alleen de keeper nu zit bij de selectie. Hm. Als zeg maar zijn de derde keeper.
Ja.
Dus dat is heel lastig. Maar we hebben ook best wel wat spelers. We hebben op een gegeven moment een team in het leven geroepen. Dat heet het team 2022.
Ja.
2022. Daar zijn we mee aan de gang gegaan. Van Lieverlee hebben we dat team... afscheid van genomen, maar de toppers uit dat team, ja, die hebben we toegevoegd aan de A-selectie. En dat zijn jongens als Ilias Bouzid, Jorg Ooyevaar, Dennis van den Einde, Appie Attiheri, Barry van Leeuwen. Nou, dan praat ik over 5 spelers die dat team heeft opgeleverd. Dat zijn Soufiane en Charaoui zitten nu bij. Dat zijn jongens die in een kort verleden wel, toen onder 21 nog bestond, ook in dat team hebben gespeeld. Dus ja, we hebben daar afscheid van moeten nemen, vanwege keuzes die we moeten maken. En ja, die hebben we gewoon toegevoegd. En dan moet je goed genoeg zijn. Maar aan de andere kant met Peter Rosenbeek, een goede bekende van jou, hebben we heel lang zijn we met hem doorgegaan. Omdat hij ook goed genoeg was nog voor het niveau.
Ja.
Maar die was heel oud.
Ja. Ja, zeker. Ja, dat is zeker. Nee, met meer een beetje dat ik denk, komen er nog andere verhalen buiten deze, weet je, andere spelers die erbij worden gevoegd. En,
het zou kunnen, ja, als die zich aandienen in de competitie.
Ja.
En ja, die competitie kennen wij goed.
Ja.
Maar misschien dient er zich nog wel komend seizoen iemand aan, ik noem maar wat, uit het betaald voetbal. Weet ik zo? Ja, nou ja, geen idee. Dat hij zegt, hey, ik...
Je hebt het in 89 hebben ze toen geprobeerd, toch? Toen hebben ze Vanenburg geprobeerd erbij te halen voor mij. En Gullit. Okay.
Ja?
Voor mij waren,
dat zou kunnen.
Voor mij speelde Nederland, maar ik heb een heel slecht geheugen, maar speelde Nederland tegen Denemarken toen op het WK. En toen stond Brian Laudrup bij Denemarken.
Klopt.
Die hebben ze toen bijgevoegd.
Daar heb ik laatst nog een artikel over gelezen. Ja, maar, dat klopt. Die speelde toen in dat team.
Het zou niet mogen dat, noem eens iemand uit de Eredivisie of uit de Eerste Divisie, dat iemand zegt, die speelt nu bij Groningen of bij Utrecht. En die zegt, Savel was echt mijn droom.
Ja.
En die zegt, ja, ik zou het wel heel mooi vinden. Maar dan moet hij eerst in de...
Ja, wat vind jij? Wat zou jij zeggen? Nou, kom er maar bij.
Ik denk dat het
ik
sowieso...
Ik weet niet of hij kan zaalvoetballen.
Nou, ik denk dat het sowieso... Ik denk dat het iemand is die dan moet zeggen, ik stop met voetbal. Want het is met een prof ding niet te doen.
Nee, dat sowieso. Dus we hebben Olaf Lindenberg toch gehad.
Ja, dat is een goed voorbeeld.
Ja,
zeker.
Dat is een goed voorbeeld. Nou, die gaat dan uiteindelijk voetballen bij HV Veerhuis.
Ja.
En nou, na een tijdje blijkt dat hij dusdanig kwaliteit heeft. Dat Vic Hermans zegt, ik neem jou op... in de selectie.
Ja.
Uiteindelijk maakte ze debuut. Ik denk dat het zijn debuut was tegen Spanje
zo.
In Utrecht. En de tweede wedstrijd speelde ze in Sportal Zuid in Amsterdam. Ja, dat heeft hij geweten.
Maar wel
want
mooi.
Want Spanje was de top. Was volgens mij de regerend Europese kampioen.
Maar je bent niet zo iemand dat zoals in 89 dat je dan wel lijntjes uitgooit naar profvoetballers.
Nee, ik zou ook niet weten wie. Ja, dan moet je zo goede ogen hebben.
Ja, dat is waar.
Dat je zegt, daar zit potentie in. Ja, kijk, het laat zich wel raden dat sommige jongens zich beter lenen voor het zaalvoetbal dan anderen. Als je noem eens een dwarsstraat Per Schuurs.
Ja,
die zou ik niet zo snel aanraden om in het zaalvoetbal te gaan. Maar ja, je hebt ook handige spelers.
Ja, zeker. Oké. Okay. Nou ja, het is meer dat ik meer zit te denken, hoe kunnen we de kans vergroten om door die pool te komen? Ik denk graag met je mee, Max. Dan iets anders. Wat ik ook mooi vind, en dat heeft eigenlijk niets met voetbal te maken. Het is een smeltkroes der culturen, wat je in de zaal meemaakt. Dat heb je natuurlijk op het veld ook. En zeker het Nederlands elftal is dat wel mooi. Maar het is wel echt... Het is een ander soort cultuur dan het veld. Ik noem het... En dat is ook niet gek, hoe er gespeeld... Het neigt heel erg naar hoe wij allebei zijn opgegroeid. Straatvoetbal.
Ja, maar niet hoe wij allebei zijn opgegroeid, maar...
Nee, wij schelen qua leeftijd.
Ja, nee, maar buiten dat. Er zijn heel veel jongens op de straat. Gaan ze allemaal maar vragen. Ze zijn allemaal op de straat begonnen, hè?
Nee, zeker, maar ook echt gewoon
allemaal, maar ook...
hoe er gevoetbald wordt. De duels, weet je, de lichaamstaal.
Dat klopt wel. Dat klopt wel. Dit zijn jongens, maar...
Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik het precies goed omschrijf, maar het komt het dichtste bij, zeg maar, de puurheid van voetbal.
Ja, ja. En kijk, iedereen begint in eerste instantie, zeker in Nederland, op het veld. Je begint bij je dorpsclubje.
Nou, je begint eigenlijk als je daarvoor al
op de straat. Ja. Maar uiteindelijk wil je in verenigingsverband verder gaan. Ja, dan ontkom je er niet aan door je aan te melden bij je dorpsclubje of je stadsclubje in de buurt. En als ik in Morgenstond woon, dan ga ik naar VCS uiteindelijk, omdat dat op een paar minuten fiets is.
Ja.
Nou, en uiteindelijk merk je dat het zaalvoetbal toch, hoe je het went of keert, je hoort het mij ook zeggen, ik was niet goed genoeg voor het betaald voetbal.
En
dan denk je, nou, misschien kan ik op dat pad van het zaalvoetbal nog wat vinden. Dus wij hebben echt wel wat spelers die in een opleiding hebben gezeten van een BVO en daar uiteindelijk het toch niet halen.
Ja.
En wat dat dan de reden ook is...
Ja.
Ik zou het 9 van de 10 keer bij mezelf leggen, maar sommigen die leggen het vaak bij de trainer of waar dan ook. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben je niet goed genoeg. Nee. En dan is misschien zaalvoetbal wel een goede alternatief om het daar wel te redden tot international en eindtoernooien te gaan spelen. Maar dat je gelijk hebt dat als je naar het zaalvoetbal kijkt, dat het dichtst bij het pure is, die ondergrond, het harde en hoe er gespeeld wordt, dan denk ik ja. Dat zie ik ook.
Ja. En dat vind ik heel, heel mooi om te zien. En dat, weet je, dat, het is ook gewoon mooi. En dat heb ik al vaker gezegd. Nederlands elftal is zo'n, het veld dan, is zo'n goed voorbeeld van de multiculturele samenleving die we hebben als je naar het Nederlands elftal kijkt. En dat zie je voor mij ook in het zaalvoetbal, toch?
Ja, heel, heel simpel. En dat is, soms krijgen we dat natuurlijk wel om de oren geslagen. Ja, is dit een Nederlands zaalvoetbalteam, vragen ze dan.
Wat dan?
Ja, als ze de namen lezen en de gezichten zien. Ja, het zijn allemaal jongens.
Oh, omdat ze dan dat ze niet allemaal Jans en de Vries heten.
Juist.
Okay.
Jou? Nee, dat zijn de reacties die je leest op social media. Hè? Dus als
maar hoe reageer jij dat op dan?
Niet. Okay. Ja, nee daar kan ik me niet mee inlaten natuurlijk op reacties op social media. Maar dat is wel het eerste waarna gekeken wordt straks. En gelukkig, afgelopen dinsdag tijdens de tijd van Max is het er niet over begonnen. En nu kaart ik het zelf aan.
Ja, dat is ook wat Soef zat er. Soufiane Toussaint zat er. Ja, is natuurlijk ook twee niet-Nederlandse namen.
Ja, dat klopt. Ja. Maar het is gewoon een Nederlandse jongen.
Ja, zeker.
Van Marokkaanse
komaf. Zijn allemaal voor mij hebben ze allemaal de Nederlandse nationaliteit. Juist. Anders mogen ze niet,
niet daar voor Oranje uitkomen. En dat is, vind ik
wel. Ik wist helemaal niet dat dat zo'n ding was, dat mensen daar zo naar keken.
Nou ja, wij kijken er al niet meer zo naar. Maar ja, nee.
Maar jij krijgt dus, of je leest wel zo.
Ja, je leest al vaak de reacties. Vaak de reacties. Nou, ik ben benieuwd als er dadelijk weer wat gepost wordt over onze selectie. Ja, wat dan de reacties zullen zijn.
Ja, echt joh. Ah, ja. Ja. Okay. Ja. Ja, dat is dan beeldvorming. Over beeldvorming gesproken. Hoe zou je zaalvoetbal nog beter op de kaart kunnen zetten richting het EK? Denken jullie daar, wat, jij zegt ik ben geen marketingman, dat appteam van de week ook, hè, over die hashtag. Maar hoe denk je, wat zou helpen? Helpt het dan bijvoorbeeld dat iemand die vroeger, die heeft voor mij ook bij TPP gespeeld, Soufiane Toussaint?
Soufiane Toussaint, ja, zeker. Toch? Voor mijn tijd. Ja, voor mijn zeker, tijd. Ja. Ja.
Helpt het dat bekende Nederlanders die gezaalvoetbal hebben, die daar aandacht aan schenken? Zeker. Of helpt gewoon eigenlijk alles?
Nee. Ik ben van mening primair help presteren.
Ja.
Presteren krijg je aandacht. Toen jij met ons meeliep in Almere, rondom de wedstrijd tegen België, heb je een interview gedaan met Moa Taibi in de bus. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren.
Ja, zeker.
Die heeft daar al wat over gezegd.
Ja.
Presteren. Ja. We moeten iets laten zien. Ja, nu is het even vervelend.
Nee, maar dat bedoel ik. Want nu, het komende jaar, maakt het eigen resultaat niet uit.
Nee, pas op dat toernooi. Gaan ze kennis met ons
dus
maken.
Dus hoe ga je dan op weg naar het toernooi voor zorgen dat we er zin in krijgen?
Ja, en dan hebben we dat andere pad nodig. Dat mensen die bekend zijn, goede dingen gaan zeggen over zaalvoetbal. Want wij kunnen dat wij dadelijk misschien winnen of weet ik veel wat van Litouwen. Ik ga ervan uit dat we winnen. Als we goed spelen, zullen we dat soort wedstrijden nog wel winnen.
Ja
dan daar loopt niemand voor warm. We zouden in december spelen tegen de wereldkampioen, de huidige wereldkampioen Argentinië. Die zou naar Nederland komen.
Zo.
Ja, als we daar wat bijvoorbeeld een goede prestatie neer hadden gelegd. Ja. Ja, dan kan je naar buiten van, kijk, Nederlands zaalvoetbalteam wint van de huidige wereldkampioen.
Moet je niet afgaan met 1-7?
Ja, dus dat kan ook. Ja, nee, maar dat kan ook. Dan
doe je gewoon geen persbericht naar buiten. Zo werkt het ook.
Maar dat ligt misschien dichter bij de realiteit. Ja. Nou, dus in dat traject dat we nu gaan bewandelen, moeten we de goede tegenstanders opzoeken. En dat was ook wel mooi, hoor. Intern hebben we echt wel wat sessies gehad met verschillende afdelingen. En toen zat ik in een groepje met Rosella Passier. Zij is van de afdeling marketing en communicatie. Ja. En die zei dat ook. Het enige wat je moet doen, Max, is wedstrijden winnen.
Mm-hmm.
Dan kan je naar buiten. Dus toen wonnen wij prompt. Ja, en dat is relatief. Makkelijke wedstrijden. En toen appte ik haar gelijk. Ik zeg, is dit wat je bedoelt?
Ja, ja.
Maar ja, dat is natuurlijk verhoudingsgewijs, weet je. Nogmaals, relatief. Dus als wij winnen van Duitsland, 3-1... Ja, dan krijg ik wel de complimenten in berichtjes.
Ja.
Mooie prestatie. Ja, vind ik ook. 3-1. De wedstrijd deed misschien anders vermoeden. Had ook misschien een gelijk spelletje kunnen zijn. Hadden ze misschien wel verdiend. Maar uiteindelijk liggen de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland op het internationale vlak in het zaalvoetbal nog wel dusdanig dat wij vaker zullen gaan winnen van hun dan dat we verliezen.
Okay, ja.
Maar ja.
Zij zijn er niet bij, toch, op het EK?
Nee, ze hebben zich niet gekwalificeerd voor. Nou, dat geeft al een signaal. Ja. In een play-off-wedstrijd tegen Zwitserland, in een dubbel, verliezen ze uiteindelijk. Ja. En zijn ze nu nog ineens gekwalificeerd voor de pool, groepsfase.
Ja.
Dus ja, zo liggen de vaar. Maar als wij tegen Engeland speelden, ja, dan winnen wij 7-0, 9-3. Ja. Maar ja, Nederland, Engeland op het veld of bij de vrouwen.
Maar als je nou, want België kan nog wel, toch?
Ja, zeker, België. Daarom spelen wij nu zondag tegen België, omdat zij een paar dagen later kwalificatiewedstrijden hebben tegen Montenegro en Finland.
Okay.
En daarom mogen wij nu.
Dat zou wel mooi zijn voor het toernooi, hoor, als je Nederland-België in de pool hebt.
Nederland, nou ja, ik denk dat er niet. Ja, dat zou ervan kunnen komen. Hè. Dus zij zullen dan waarschijnlijk vierde geplaatst zijn. Maar Nederland, ja, dat België er aanwezig is, Frankrijk aanwezig is. En die timmeren wel aan de weg. Echt heel groots.
Ja.
Die zijn ons nu al voorbij gegaan, waar we een paar jaar geleden nog ruim van ze wonnen.
Okay.
Ja, dit timmeren zij aan de weg. Hè. Zij kunnen de competitie bijvoorbeeld in Frankrijk, kan de superster Ricardinho uit Portugal.
De wereldster, toch?
De beste bij uitstek.
Ja.
Portugees international. Ja, die kunnen zij naar hun competitie halen. Die
maar hoe nu kan in dat?
Ja, dat zijn middelen. Dat zijn middelen. Daar lopen clubs rond die dan een club rond die portemonnee kan trekken om hem daar naarheen te tonen.
Vroeger was het te zien, toch, op televisie? De zaalvoetbal Eredivisie?
Ja, in mijn tijd.
Westlandstars, Boonga Malatti, Horense Veerhuis.
Westars uit Rotterdam.
Westars.
Ja, Boonga Malatti, Horense Veerhuis.
Wat was Den Haag dan? Niet Westars?
Ja, dat was eerst Den Haag Trimeur.
Ja.
En dat werd later Westars.
Ja, want ik zit te denken, hè, als ik nou aan jou vraag, de beste drie Nederlandse zaalvoetballers ooit.
Ja, dat is... Ja.
Ja, jouw mening.
Dus dat is ook een kwestie van smaak.
Ja.
Ik vind er wel een heleboel goed, maar de namen zijn echt wel Edwin Grunolds,
ja.
John de Bever, ja. Vic Hermans.
Ja.
Ja, dan hou ik daar even op. Maar dan doe ik echt mensen als Marcel Loosveld tekort. Glenn Seelig.
Ik zit aan één iemand te denken.
Henny Letting. Hankie Leatemia. Ja, dan noem ik er nu al vier erbij.
Jermaine Vandenberg?
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Dat was voor het publiek natuurlijk. Juist. Dat zeg ik.
Ja, een topper, een liefhebber. Ja. Daar kwam het publiek voor naar de zalen. Ja. Ja.
Ik heb één keer tegen hem gespeeld op een toernooi. En toen dacht ik, wat me ook gebeurt, ik ga geen pannen van op. Maar dat, nee, maar
ik heb er ook aan moeten geloven.
Nee, maar wat ik meer probeer te zeggen, dat ik dat nog weet terug te halen. Want Jermaine Vandenberg is denk ik 15 jaar, 20 jaar geleden.
Ja, zomaar.
Toch?
Ja, zeker.
Dat eigenlijk het zonde is dat wij nu de nieuwe Jermaine Vandenbergs, de nieuwe John de Bevers, nee. Grunolds, die ik ook nog heb zien spelen. Ongelooflijk. Hebben zo goed. Meer. Nee, maar die werden ook gemaakt omdat je ze steeds kon zien. Snap je? Dus ja. Ik ging kijken en dan zag je ze weer. En, dacht, ja, zo. En dan zag je die herhaling van die doelpunten en dan zag je ze acties. Ja, moet je nagaan, als het nu tegenwoordig gebeurt op televisie, dan wordt het losgezet op social. Ja, dan ga je die namen krijgen.
Ja. Ja, dus ja, daar heb je helemaal gelijk. Dus waarom lukt het ons niet? En dan ons, daar ben ik van mening, de clubs. Ja. In samenwerking met de KNVB, hè, vergis je niet. Maar de clubs verenigen zich in een coöperatie, Eredivisie Zaalvoetbal Mannen.
Ja.
Waarom lukt het ons niet om een centgemachtigde te vinden die zegt, hey, wij gaan die wedstrijden uitzenden.
En waarom is dat zo, denk
ja, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is ook niet mijn ding. Hè. Nee. Ik bemoei me daar niet tegenaan. Maar ja, dat is wel waar we naar op zoek zijn.
Ja.
Dus als we vroeger op SBS 6 Brandstaf Eredivisie 's ochtends vroeg om 10 uur waren. En daarvoor bij RTL 5. Kan ik, ja, die beelden heb ik natuurlijk nog.
Zeker, ja.
Uit mijn periode. Ja, dan creëer je wel dat soort types.
Er zijn twee dingen die ik altijd met weemoed aan terugdenk vroeg op televisie. De Shell jeugdcompetitie, de A1.
Was in die periode precies hetzelfde.
Ja, de Robin van Persie's van deze wereld die je dan toen zag zitten. En het zaalvoetbal. Maar laten we hopen dat we...
Maar in diezelfde uitzending, hè, dan zie ik nog Jean-Paul van Gastel, Edwin van der Sar. Die moesten dan ook iets presenteren. En dan gingen we naar de Shell jeugdcompetitie. Maar we kregen ook amateurvoetbal te zien, hoofdklasse. Dan zag ik ook Argon tegen AFC Amsterdam langskomen.
Ja.
En zaalvoetbal, dat zat dan in het blokje.
Ja, zaalvoetbal hebben we ook jarenlang op Eurosport kunnen kijken, de EK's en WK's.
Ja, dus de EK's, de eindtoernooien worden dus vaak via Eurosport. Ik weet niet wat nu de bedoeling is.
NOS, hè?
NOS of Eurosport, geen idee.
Nee, NOS is recht houden. Ik zag dat voorbij. Dus dat is heel mooi. In ieder geval, ik hoop dat we dan het hele toernooi ook kunnen zien.
Ja.
Wat is eigenlijk de bedoeling voor jullie? Gaan jullie 3 keer in de Ziggo Dome spelen? Of is het ook bedoeling dat je er eentje in Groningen speelt?
Geen idee. Geen idee. Nee. Okay. Ik weet dat we A1 zijn. Dat weet ik.
Ja.
We openen op woensdag 19 januari.
Oké, die kunnen we alvast omcirkelen. Ja, hoe laat?
8 uur, dat is wel jammer. Nou ja, nee, niet jammer, want dat is natuurlijk. We kunnen niet om 6 uur spelen als Nederland zijnde. En als ik me niet vergis, spelen we dan de zondag erop gelijk de tweede. Of ja, de zondag erop de tweede wedstrijd. Ja, en dat zou mooi zijn als dat een middag voor avondwedstrijd is. Ik ben een liefhebber dat ook mijn dochtertje kan komen kijken.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Dat gezinnen kunnen komen.
Ja.
En dan spelen we volgens mij pas weer op donderdag.
Okay.
Nou, dat is dan ook weer een avondwedstrijd. En dan gaan we die kwartfinale in. En dan 6 februari is de finale. Nou ja, daar ben ik aanwezig, sowieso. Het zij als supporter, coach.
Dat zeggen we niet. Nee. Ik wil je ervoor danken. Het is een jaar nog, Max. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet dat filmpje ook, van mij waren dat de vrienden van 1-0, die dat filmpje hadden gemaakt. Echt enorme compliment voor geven. Ik heb voor mij heel veel goede reacties gekregen, ook op sociale media, dat filmpje. En nog een jaar te gaan. Ik wil eigenlijk een afspraak met je maken dat we eigenlijk, nou, misschien, wat is het, over een half jaar of over 9 maanden? Dan zitten we nog 3 maanden van het eindtoernooi dat we weer een podcast op gaan nemen. En dat we een beetje de vinger aan de pols houden natuurlijk.
Ja.
Want zo snel gaat het natuurlijk ook in Nederland. Mochten we de eerste wedstrijd en 2 wedstrijden winnen, dan gaat natuurlijk heel Nederland erachter. Ja, dat is wel zo. We hebben successupporters in Nederland. En dan moet je er maar... je hebt gezien hoe het met vrouwenvoetbal is gegaan.
Juist.
Laten we dan hopen dat het net zo'n vlucht gaat nemen als het vrouwenvoetbal.
Ja, daar droom ik stiekem
toch
van.
Dat er meer aandacht voor komt, dat de Eredivisie meer aandacht krijgt. En dat zou, voor mij hebben we dat al genoeg gezegd in deze podcast. Dat zou ons heel blij maken als liefhebbers. Ik wil je ervoor danken, Max. En heel veel succes de komende periode.
Graag gedaan, dank je
wel. En bij deze dus tot over 6 of 9 maanden weer terug in de podcast.
Gaan we doen, afspreken.
Dank je wel.
Doei, doei.
Ja, dit was de podcast met Peter met Max Jaden. Volgende week weer een nieuwe gast. Ik zou zeggen, graag tot dan.